Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 108, daarvan de eerste twee versen. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor een opperheer. Ik zal zingen, psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waakt op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. En ook het tweede vers uit Psalm 108. gelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, uit de Bijbel, het Oude Testament, daarvan het boek Prediker. En we lezen vanaf het 11e hoofdstuk, vers 9, tot het einde van hoofdstuk 12. We noemden nu Prediker, hoofdstuk 11, vanaf vers 9 tot het einde van hoofdstuk 12. Maar stellen wij ons eerst onder de eis en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen het 5e vers van Psalm 119. En vandaag gaat de preek over de jongeren. Jongens en meisjes, de jeugd, de kinderen in de kerk. En daar horen de psalmen ook bij, dat zien jullie ook in dit vers. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren. Zing op Psalm 119 vers 5 naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
lezen uit het boek Prediker hoofdstuk 11 vanaf vers 9 tot het eind van hoofdstuk 12. Vers 9. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart u vermaken in de dingen van uw jongelingschap. En wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwing van uw ogen. Maar weet dat God u om al deze dingen zal doen komen voor het gericht. Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart. En doe het kwade weg van uw vlees. Want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. Ijdelheid betekent hier leegte. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan je zeggen zult, ik heb er geen lust in. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken terugkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven en de sterke mannen zich zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn en die door de vensters zien verduisterd zullen worden en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. Als er is een nederig geluid van maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen neergebogen zullen worden, ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen rondgaan in de straat. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gouden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader aan de bron gebroken wordt en het rad aan de boornput in stukken gestoten wordt en het stof weer tot de aarde keert zoals het geweest is en de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden. Lucht en leegte betekent dat, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, omdat de prediker wijs is geweest, zo leerde hij het volk nog wetenschap, en merkte op, en onderzocht, en hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschrevene is recht, woorden van waarheid. De woorden der wijzen zijn als prikkels en als spijkers diep ingeslagen in de verzamelingen van de meester, die gegeven zijn van de enige herder. En wat daarboven is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde. En veel lezen is vermoeiing van het vlees. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 71, de versen 4, 5 en 6. Dat gaat over de jongeren en over de ouderen. Waar de preek ook over gaat. Het is onze collectezang, de Heere zegen u en uw gaven. Psalm 71, vers 4. Zo gij, van dat ik werd geboren, ja van mijn eerste begin, mij niet uit tedere min had ondersteund, qua lang verloren. Dies doe ik in gezangen nu steeds mijn lof ontvangen. Vers 5. Ik was als een wonder in elks ogen, doch gij mijn toevlucht, gij stond mij met sterkte bij. En ook vers 6, verwerp mij niet in hoge jaren. Laat bij de ouderdom, in kun uw gunst beklom, uw voorzorg over mij niet varen. De versen 4, 5 en 6 uit Psalm 71. We gaan een preek lezen vanmorgen van George Whitefield en ik wil daar graag enkele woorden over zeggen. Deze dominee die leefde van 1714 tot 1770 en werd geboren op 16 december 1714 in Gloucester in Engeland. En zijn vader was eigenaar van de Bell Inn, dat was de grootste herberg van de stad. Op 18-jarige leeftijd ging hij studeren aan het Pembroke College van de University in Oxford. En hier kwam hij in contact met de bekende Holy Club, dat betekent de Heilige Club, onder leiding van Charles Wesley, u heeft die naam wel gehoord. En al snel leerde hij daar diens broer John Wesley kennen. In het voorjaar van 1735 kwam Whitefield in Oxford na een intense geestelijke worsteling tot wedergeboorte en heilszekerheid. Op 20 juni 1736 werd hij door bisschop Benson van Gloucester bevestigd als Anglicaans geestelijke. En een week later hield hij zijn eerste preek. Jongens en meisjes, hij was toen 22 jaar. Vanaf die dag werd zijn bediening gekenmerkt door een ongewoon grote zalving van de Heilige Geest. En al heel snel puilden de kerken waar hij voor ging uit van de mensen. The Great Evangelical Revival, dat betekent De opwekking was een feit. En in een tijd van diep moreel en maatschappelijk verval, tijdens een absoluut dieptepunt van het kerkelijke leven in Engeland, schonk God voor velen volkomen onverwacht dus een enorme opwekking. En deze herleving vond tegelijkertijd plaats in Schotland, Wales en Noord-Amerika. Whitefield, dominee Whitefield, die sprak gemiddeld zo'n 40 uur per week. Dus hij preekte 40 uur per week. Op 30 september 1770, op 55-jarige leeftijd, gaf zijn lichaam het op en ging Whitefields diepste verlangen in vervulling. En wat was dan dat diepste verlangen van hem om bij zijn Here een God te zijn? Dus jongens en meisjes, we gaan vanmorgen luisteren naar een preek die gaat over de jeugd. Om in je jeugd juist de Here te dienen. En waarom nou juist in je jeugd, juist in je jonge jaren? Nou, daar gaat de preek dus over met het thema jong geleerd, oud geleefd. En het Bijbelgedeelte, dat hebben we gelezen. Prediker 12, daarvan het eerste vers. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Een leven met God is een weldaad op zich. En er vloeien bovendien ontelbare zegeningen uit voort. Voor de maatschappij in het bijzonder. Maar voor de oprecht gelovigen. Voor de maatschappij in het algemeen. Maar voor de oprecht gelovigen in het bijzonder. En dit alleen al zou voor ieder weldenkend redelijk mens genoeg reden moeten zijn om ook de keuze voor zo'n leven te maken. Een goddeloze die zou best willen sterven zoals ook een rechtvaardig mens. En soms, als hij wat beter nadenkt, dan benijdt hij zelfs het leven dat een gelovige leidt. We moeten de wereld nageven dat de discussie over het leven met God meestal niet voortkomt uit de vraag of het wel noodzakelijk is of niet. Want vrijwel iedereen beseft dat het goed zou zijn om iets te doen met betrekking tot de redding van zijn ziel. De vraag is veeleer wanneer dan het de beste tijd is. En de meeste mensen gaan af op de algemeen gehoorde ervaring dat de eerste pogingen om met de Here te leven met moeite en met zorgen gepaard gaan. En daarom zijn ze maar al te gewillig om die schijnbaar ondenkbare inspanning zo lang mogelijk voor zich uit te struiven. Hoor maar, de verloren zoon. Hij brengt zijn geld dan goed door in losbandigheid. Eerst nog wat genieten, eerst nog wat plezier beleven. Dan zal ik oprecht en ernstig gaan leven. Of denk ook aan de hebzuchtige man van de wereld. Hij besteedt al zijn tijd en zorg aan het bijeenbrengen, terwijl hij niet weet wie het naar zich nemen zal. Hij beseft dat dit hem niet voor altijd tevreden zal stellen, maar net als de rijke man hoopt hij dat zijn volle graanschuren hem nog enkele goede jaren op aarde zullen bezorgen. En daarna zal hij wel eens beginnen met het verzamelen van schatten voor in de hemel. Het komt erop neer dat de meeste mensen de overtuiging zijn toegedaan dat ze wel een keer met de Here moeten gaan leven. Maar dan net als Felix, dan stellen zij het uit om die innerlijke overtuiging ook met de daad op te volgen. Ze denken dat ze er nog wel de gelegene tijd voor zullen krijgen. En in plaats daarvan zou het van nederigheid getuigen als we ons zouden laten leiden door de ervaring en door de raad van wijze mensen. Dan zouden we van hen leren dat de jeugd de beste tijd is om God te zoeken. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. En als Salomo hier het woordje gedenkt gebruikt, dan moeten we dat niet opvatten als zomaar ergens aan denken. Zoals een losse herinnering. Dat heeft geen enkel nut. Zoals ook een dood geloof geen enkel nut heeft. Het gaat hier over een gedenken dat ons tot gehoorzaamheid aanspoort. En ons verplicht om uit dankbaarheid alles te doen wat God van ons vraagt. In Bijbels taalgebruik betekent God vergeten dat we onze plichten ten opzichte van hem totaal verzaken. En andersom houdt God gedenken in dat we die plichten zo goed mogelijk vervullen. Gedenk dus aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap is in de Bijbelse zin dus hetzelfde als houd God en houd al Gods geboden. Of met andere woorden, leef met God in de dagen van je jeugd. De schrijver die suggereert hiermee dus dat de jeugd de beste tijd is van je leven om dat te doen. In het vervolg van deze preek zal ik ten eerste aantonen dat de stelling van de wijze Salomo juist is. Namelijk dat jeugd de beste tijd is om het leven met de Heere te beginnen. Ten tweede zal ik de ontelbare zegeningen overdenken die voortkomen uit het gebod om onze Schepper te gedenken in onze jonge dagen. En ten derde sluit ik af met enkele woorden van aansporing waarmee ik in het bijzonder onze jonge mensen in de gemeente wil bemoedigen. Dus onze eerste gedachte, de jeugd is de beste tijd om met de Heere te gaan leven. En dat staat ook verwoord in onze tekst. Gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap. Maar wat betekent het om met de Heere te leven? In ieder geval bedoel ik er niet mee dat we alleen maar uiterlijk de naam van Christus belijden en dus naamchristen zijn. In de Bijbel wordt ons immers voorgehouden dat er velen zijn geweest die in zijn naam hebben geprofeteerd. En in zijn naam zelfs duivelen hebben uitgeworpen. Maar die op de laatste dag toch door hem verworpen zijn. We lezen dat in Matteüs 7. En ook is het niet zo dat we een deel van de gemeente van Christus simpelweg omdat we gedoopt zijn of het andere zegel van het verbond ontvangen hebben. Dat we dan bij Christus horen, dan zouden Simon de tovenaar, Arius, Judas en nog vele andere ketters uit het verleden ook kunnen doorgaan voor mensen die met de Heere leven. Wat ik wel bedoel, is een innerlijke, een diepgaande, een werkelijke verandering van onze natuur. Die tot stand wordt gebracht en wordt gevoed door de krachtige werkingen van de Heilige Geest. Deze verandering gaat gepaard met een voortdurend gebruik van al de genademiddelen en komt tot uiting in een goede levenswandel en de vruchten van de geest. Het is heel moeilijk om tot zo'n oprecht innerlijk leven met God te komen. Zelfs zo moeilijk dat Nicodemus, een overste van de Joden en een leraar in Israël, dacht dat het absoluut onmogelijk was. Want tijdens zijn ontmoeting op aarde met Jezus stelde hij daarom in zijn onwetendheid de vraag, hoe kunnen nou deze dingen geschieden? En het is waar. Als we bedenken wat het betekent wederom geboren te worden, dan moeten we toegeven dat dit voor een mens onmogelijk is. Want wedergeboorte houdt in dat de oude mens wordt afgelegd en de nieuwe mens wordt aangedaan. We worden getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het licht. Onze verdorven natuur wordt gereinigd en we kruisigen onze vleeselijke lusten. Gods beeld wordt zichtbaar in ons. En hoewel sommigen dit lichtvaardig afdoen als iets gemakkelijks, is het de realiteit dat een mens hier onmogelijk toe in staat is. Jezus zegt weliswaar dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Maar dat geldt alleen voor degene die genade van hem ontvangen hebben, waardoor ze ook in staat zijn om dat juk en die last te dragen. Over de wijsheid wordt in het apocryfe boek Jezus Sirach gezegd, langs kromme wegen zal zij in het eerst met haar kind gaan. Ze zal vrezen en angst over hem brengen en hem tuchtige straffen met haar kastijding. En ze zal zich niet wenden om hem te troosten en te verblijden, totdat ze hem beproefd zal hebben en zijn hart van haar vervuld is. We moeten onszelf dus niet op de borst kloppen, dat we de aangename paden van de wijsheid bewandelen, tenzij we eerst veel moeilijkheden hebben ondervonden. Want de geestelijke geboorte, die gaat gepaard met barensweeën, net zoals in het natuurlijke leven. Degenen die opnieuw geboren zijn, en ze zijn de enigen die dat werkelijk kunnen beoordelen, die weten dat we in alles wat onze verdorven natuur verlangt, onszelf moeten verloochenen. En als we dat niet doen, dan zullen we, als het op de geboorte aankomt, de kracht missen om nieuw leven voor te brengen. Als al deze dingen inderdaad zo zijn, als onze wedergeboorte met moeilijkheden en weeën gepaard gaat en als we onszelf moeten verloochenen, welk seizoen van ons leven is daar dan beter geschikt voor dan onze jeugd? Dan is ons lichaam krachtig en sterk, energiek, dan zijn we actief en onbevreesd en ons verstand is helder. In die periode van ons leven zijn we het meest geschikt om de verdrukkingen te leiden als goede soldaten van Jezus Christus. In het natuurlijke leven is het zo dat de meeste mensen dit weten en er ook naar handelen. Want ouders sturen hun jonge kinderen het gezwoeg en de vermoeienissen van de wereld in. Juist omdat ze heel goed beseffen dat hun kinderen die moeite nu het beste aankunnen. En waarom zijn ze dan niet consequent en doen ze hetzelfde als het gaat over zoiets belangrijks als het leven met de Heere? Dat is, zoals onze zaligmaker zegt, omdat de kinderen van deze wereld voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Lucas 16. Zuivere en onbevlekte godsdienst komt tot stand door de vernieuwing van onze verdorven natuur. Dat kost ons niet alleen moeite, maar dat kost ons ook tijd. Want deze vernieuwing wordt geleidelijk aan vervolmaakt. En daarom is het voor iedereen van belang er tijdig mee te beginnen. En te doen wat nodig is, zolang het dag is en de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Stel dat we de leeftijd van Methusalem zouden bereiken. En al die jaren weinig zaken om handen zouden hebben en dat we deze wereld dan alleen zouden gebruiken om onze tijd te verdrijven, zoals velen doen, dan zouden we nog enige verontschuldiging hebben. Maar dat is niet zo. Ons leven is heel kort en we worden opgeroepen om met vrezen en beven onze zaligheid te werken. En we hebben geen tijd om ons bezig te houden met onbeduidende zaken. Als we dat wel doen, dan worden we onverwacht weggenomen van deze aarde en dan zijn we volledig onvoorbereid om onze bruidegom te ontmoeten. Dan hebben we geen olie voor onze lampen. Stel nou dat een vriend of een buurman een heel belangrijke reis gaat maken. Op de dag dat dat moet gebeuren, blijft hij echter maar een beetje rondhangen. Hij maakt in het geheel geen aanstalten om te vertrekken. En pas als het tegen zonsondergang loopt, dan gaat hij op weg. Wij zouden toch medelijden met hem hebben. Met zo iemand, met zo'n domheid. We zouden zijn domheid verwijten. En toch zijn de meeste mensen precies zulke dwazen. Ze staan voor een lange reis. Een reis naar de eeuwigheid. Een reis van oneindige betekenis. En ze moeten op weg zijn voordat in hun natuurlijke leven de zon ondergaat. Maar ze verkwanselen die tijd die hun gegeven is om die reis te maken, totdat ziekte hen overvalt of ze overvallen worden door de dood. En pas dan roepen ze uit, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Zulke mensen mogen we overgeven in de handen van een genadige God, in Christus die ook ter elver uren roepen kan en wil. Dan gaan we nadenken over onze tweede gedachte. De zegen van het leven met de Heere van jongs af aan. Maar we zullen nu ten tweede de zegeningen overdenken. Die voortkomen uit het gedenken van onze Schepper in onze jonge dagen. En deze zouden iedereen moeten aansporen om hier direct vandaag nog mee te beginnen. De eerste zegening is wel dat het gedenken van onze Schepper hem, de Heere God, eer en glorie brengt. En dit zou al ons handelen moeten kenmerken, zoals elk wel nadenkend persoon ongetwijfeld zal beamen. Voor dat doel zijn we immers geboren. En daartoe zijn we ook verlost door het kostbare bloed van Jezus Christus. God wordt op het hoogste geëerd als we gehoorzaam zijn aan zijn geboden en aan zijn inzettingen. En daaruit volgt dat wie daar zo vroeg mogelijk mee begint, hem ook de meeste eer brengt. De meest gehoorde tegenwerping tegen Gods inzettingen in het algemeen, en de leer van het evangelie in het bijzonder, dat is dat ze niet haalbaar zijn. En dat het niet kan in eigen kracht om tegen vlees en bloed in te gaan. Al die voorschriften over zelfverloochening en sterven aan de wereld, dat zijn maar willekeurige beperkingen die aan mensen worden opgelegd, zo beweert men. Maar juist In de jonge jaren van het leven, dan verlangen mensen toch naar de plezierige dingen die aangenaam zijn voor het vlees. Maar God verheugt zich in die mensen die vooral in hun jeugd de verlangens van het vlees onderdrukken en die verachten. Hij is blij als jonge mensen niet toegeven aan datgene wat een lust is voor hun ogen. Als ze zich niet verheffen, als ze niet hoogmoedig worden. Hierdoor wordt zijn glorie in ere hersteld. En het laat zien dat zijn dienst volmaakte vrijheid schenkt. En dat zijn juk zacht is en dat zijn last ook licht is. De tweede zegen is dat het gedenken van onze Schepper niet alleen hem eer en glorie geeft, maar ook onszelf. God eert wie hem eren. Over Obadja lezen we dat hij de Heere vreesde van zijn jonkheid af. Samuel stond in zijn jonge jaren in een linnengewaad voor God. Timotheus werd in zijn jeugd al onderwezen in de schriften. En ook Johannes was de jongste en de meest geliefde discipel. Onze Heer Jezus zelf was nog maar 12 jaar oud toen hij naar de tempel ging en in het midden van de leraars zat, naar hen luisterde en hen vragen stelde. Ten derde, als wij de Heere al jong leren zoeken, dan blijven wij dat doen in al de jaren van ons leven die daarna nog volgen. Dan is het een goede gewoonte geworden en geeft het ons een gegronde verzekering dat we oprecht zijn in onze belijdenis. Een sterfbedbekering is onbevredigend. En niemand is gebaat bij de angsten en de onzekerheid daarvan. Die wetenschap, die zou toch voldoende moeten zijn om deze belangrijke zaak niet uit te stellen. Totdat die ontzagwekkende dagen van het einde van ons leven komen. Stel dat iemand zich op zijn sterfbed oprecht bekeert. Wat, zegt deze dominee, wat in de meeste gevallen twijfelachtig is. Dan nog is zo iemand vaak bang dat zijn overtuiging niet voortkomt vanuit oprecht berouw over zijn zonde, maar eerder uit slaafse angst en vrees voor de straf. En de jonggelovige, die hoeft zo'n angst helemaal niet te vrezen, want hij weet dat hij God lief heeft om wie hij is en dat hij niet tot hem wordt gedreven uit angst voor een dreigend kwaad. Hij ontzegt zich de bevrediging van zijn zintuigelijke begeerte niet, omdat hij de stem van de zangers en de zangeressen niet meer kan horen. Gewillig neemt hij al jong zijn kruis op zich en volgt hij zijn gezegende meester. En daarom heeft hij vaak meer zekerheid over zijn oprechtheid ten opzichte van God. Naast de zegen van deze zekerheid wordt het zoeken van de Heere in de jeugd ook nog eens dagelijks beloond. Want het dienen van God en alle verplichtingen die daarbij horen, die worden een gewoonte die gemakkelijk is vol te houden. Als de jonggelovige ernaar gevraagd zou worden, dan zou hij vol blijdschap getuigen van de onuitsprekelijke zegen die er ligt in het volgen van de Heere van jongs af aan. En hij weet niet waar de mensen het over hebben als ze spreken over zelfverloochening en over sterven aan jezelf als een moeilijke en strenge plicht. Hij is er zo mee vertrouwd dat ze door Gods genade voor hem heel natuurlijk zijn geworden. Hij houdt zich met vreugde aan zelfs de meest strikte inzettingen van het evangelie. En dat geeft hem oneindig veel meer blijdschap dan een leven zoals dat van de rijke man in de gelijkenis. Die leefde overdadig. Of dat van de ambitieuze Haman die aan de koninklijke maaltijd zat. Hoe gelukkig zijn zij voor wie het vervullen van deze plicht een tweede natuur is geworden. Maar de grootste zegen, de vierde, die volgt nog. Die zegen is erin gelegen dat het vrezen van de Heere in de jonge jaren de beste bron van troost en steun is in tijden dat we het meest nodig hebben. Dat kunnen tijden van vervolging zijn, maar vooral de ouderdom, ons stervensuur en de dag van het oordeel. Dit zegt Salomo, ook in het vervolg van de tekst, en gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen van welke gij zeggen zult, Ik heb er geen zin in. Ik heb er geen lust in. Hier wordt dus over de jaren van ouderdom gezegd dat het kwade dagen zijn. Dagen waarin je geen vreugde meer vindt. En vraag het maar aan mensen die inmiddels die jaren bereikt hebben. En zij zullen dit bevestigen. In die periode van het leven zullen we de beste soort hartversterking nodig hebben om onze te neergeslagen geest te ondersteunen. En wat is dan een betere hartversterking dan dat we in herinnering kunnen roepen dat we van onze jeugd af aan de Heer hebben gediend? Dan kunnen we volledig vertrouwen op de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. In Prediker 12, vers 3, daar beschrijft Salomo enkele lichaamsdelen die achteruit gaan als we ouder worden. Hij noemt daar: de wachters van het huis zullen beven. Daarmee worden onze handen bedoeld. En dat de sterke mannen zichzelf zullen krommen, verwijzend naar onze benen, die zwakker worden. En dat de maalsters, onze tanden, zullen stilstaan, omdat er nog maar zo weinig van zijn. En dat die door de vensters zien, onze ogen verduisterd zullen worden, net zoals bij Isaac. Stel nu dat de inzettingen van het evangelie worden voorgehouden aan iemand die inmiddels oud geworden is en veel van dat soort lichamelijke gebreken ervaart. Zou het hem dan geen troost schenken als hij zou kunnen zeggen: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Hij weet dat er talloze tekortkomingen zijn in hemzelf, maar hij weet ook van de genade van God. En daarom kan hij met de hand op zijn hart deze woorden oprecht uitspreken. Dit moet hem, door Christus die dit alles heeft gewerkt, een onuitsprekelijke en onbevattelijke troost geven. Zelfs als we de ongemakken van de ouderdom zouden kunnen ontlopen, dan nog staat sinds de zondeval onze schuld open. En die schuld moet betaald worden. En de straf op de zonde, dat is de dood. De gedachte aan het toekomende oordeel maakte zelfs Felix zeer bevreesd. Maar voor de gelovigen die de Heere van jongs af aan gediend hebben, is dat vaak niet zo. Zij ontvangen genade om de dood niet als een koning der verschrikking te zien, maar als een welkome boodschapper die hen thuis brengt op de plaats waar ze zo naar verlangd hebben. Hun hele leven hebben ze gewacht, het woord onderzocht en zich voorbereid op die grote verwisseling die gaat plaats hebben. En daarom verheugen ze zich als ze geroepen worden om hun hemelse bruidegom te ontmoeten. En zo sterft degene die al van jongs af aan gelooft, van wie gezegd kan worden: het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag, Spreuken 4. Als we hem zouden kunnen volgen naar zijn heengaan, dan zouden we getuigen zijn van de nederige vrijmoedigheid waarmee hij voor de rechterstoel van Jezus Christus staat en de heilige triomf waarmee hij vreugde van zijn meester binnengaat. Zouden we dan niet uitroepen: mijn ziel sterve de dood der oprechten en mijn uiterste, mijn toekomst, zij gelijk het zijne, nummer 23. Voordat wij onze derde gedachte lezen, gaan we zingen uit Psalm 92 en daarvan het zevende vers, Psalm 92, vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon de palmen zeden groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Psalm 92, vers 7. aansporing. We hebben nu al heel wat zegeningen besproken die God schenkt aan degenen die al jong met hem leven. Moet ik nog meer argumenten gebruiken om onze jonge mensen in de gemeente aan te sporen om aan hun schepper te gedenken in de dagen van hun jeugd? Zullen alle argumenten die al genoemd zijn niet genoeg zijn? Jonge mensen, jongens en meisjes, sta op. Laat de draf van de zwijnen maar achter je. Keer maar terug naar huis en eet maar van het gemeste kalf. Want waarom zou je geen gehoor geven aan de liefde van de zaligmaker? Hij is op de aarde gekomen en heeft zijn kostbare bloed vergoten om je van de macht van de zonde te bevrijden. Zoek hem nu je vol kracht en vol energie bent. En breng je jonge jaren niet door in de dienst van de wereld, denkend dat je Christus wel zult volgen als je van de aarde, van de wereld genoeg hebt, als je die niet langer aantrekkelijk vindt. Je gaat je uitstekende gaven in je tijd toch niet verdoen met dingen die je helemaal geen voordeel opleveren. Je zou een prachtige toevoeging, aanvulling kunnen zijn aan de gemeente en je krachten kunnen inzetten om het zinkende schip van de kerk te steunen. Laat God, die jou al die gaven geschonken heeft, niet links liggen. Sta op, wees ijverig voor de Heere van de hemelse machten, net als Pinhas en velen zoals hij. Als de dood komt, zul je ongetwijfeld wensen dat je dit wel gedaan had. En wat verhindert je dan nu om ermee te beginnen? Nog nooit heeft iemand er spijt van gehad dat hij al op jonge leeftijd met de Heere begon te leven. Maar er zijn wel talloze mensen die moeten belijden dat ze ermee zijn begonnen toen het al bijna te laat was. Denk eens aan Samuel. Hij is blij en dankbaar dat hij zo jong al in de tabernakel van de Heere kon dienen. En Timotheus. Hij kende van jongs af aan de schriften waarin hij zich verheugde. Als je in hun blijdschap wilt delen, deel dan ook in hun godsvrucht. Ik zou nog veel meer redenen kunnen noemen, maar ik weet van de godsvrucht onder degene aan wie ik op dit moment het koninkrijk van God verkondig. En daarom zal ik de rest van de preek gebruiken om jullie, jonge mensen, aan te sporen, om te verharden in een heilige levenswandel. Gezegend voor eeuwig gezegend, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want ik spreek hier niet tot jongeren die vol vuur van de wereldse genoegens najagen. Ik spreek tot een aantal jongeren, jonge belijders van het geloof, die regelmatig samenkomen in christelijke verenigingen. En naar ik hoop op goede gronden gerekend kunnen worden tot de jonge mensen die de boze overwonnen hebben. Geloof me, het verblijft me om te zien dat jullie het leven hemelwaarts hebben gericht. De zichtbare goede vruchten van jullie bijeenkomsten verblijden het hart van elke oprechte christen. En dankzij jullie bijdragen worden vele zieke zielen wekelijks gevoed met het geestelijk lichaam en bloed van Jezus Christus. Jullie maken het wekelijkse en maandelijkse geestelijke onderwijs mede mogelijk. Mede dankzij jullie wordt het reukwerk van dankzegging en gebeden dagelijks opgezonden tot de troon van genade. Jullie liefdadigheid zorgt ervoor dat veel kinderen worden onderwezen in de lering en de vermaning van de Heere. En tot slot, velen van jullie zetten zich erin met een prijzenswaardige en geestelijke ijver om het zingen van psalmen en geestelijke liederen te stimuleren. Dit zijn allemaal zegeningen van de Heere op jullie christelijke samenkomsten. En we prijzen hem er openlijk voor en danken onze gezegende meester, omdat hij deze goede plannen in jullie hart heeft gelegd en jullie in staat stelt om ze met goed gevolg tot uitvoer te brengen. En in Gods naam wensen we alle jonge mensen van harte Gods zegen hier aan toe. Het is waar. Er klinken ook andere geluiden. En sommigen zeggen dat jonge mensen die zich in religieuze verenigingen organiseren de neiging hebben geestelijk hoogmoedig te worden en hoger van zichzelf te denken dan eigenlijk zou moeten. En wellicht dat het ondoordachte of dwingende gedrag van sommige nieuwelingen in het geloof, die wel van ons zijn uitgegaan, maar niet uit ons waren, aanleiding hebben gegeven voor zo'n aantijging. Maar zo, broeders, hebben jullie Christus niet leren kennen. Laat het verre van jullie zijn. Om jezelf als rechtvaardiger te zien, omdat jullie elkaar opzoeken, terwijl jullie anderen minachten die dat niet doen. Dit zou jullie niet met hoogmoed, maar veel eer met heilige vrees moeten vervullen. Want als zou blijken dat jullie leven niet in overeenstemming is met jullie belijdenis, wat als jullie nu anderen tot zegen zijn geweest en hebben gesticht, zelf verworpenen blijken te zijn? Wereldgelijkvormigheid is ook een rotsblok waaraan we ons kunnen stoten, dat ons kan verdelen. Andere zonden hebben al duizenden belijdende christenen verslagen. Maar wereldgelijkvormigheid verslaat zijn tienduizenden. En we hoeven daarvoor niet naar het verleden te kijken. In onze eigen tijd en ervaring zijn er vele treurige voorbeelden van jonge mensen die, zoals we veronderstelden, het verderf dat in de wereld is door begeerlijkheid ontvlucht waren. Ze hadden het goede woord van God gesmaakt en hielden het voor een tijd vol om daarna te leven. Dat ging goed, zolang ze zich door andere christenen lieten leiden en hen in hun leven lieten spreken. Maar zodra ze door ongeloof weer hun eigen meesters werden en hun vleeselijkheid en dreef om te werken voor die spijs die vergaat, hebben ze hun eerste liefde verlaten. Ze raakten opnieuw verstrikt in het verderf van de wereld, zoals een hond die is weergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de omwenteling in het slijk. Daarom doen jullie er goed aan, mijn broeders, om elkaar vaak aan deze gevaarlijke valkuil te herinneren. Moedig elkaar maar aan om de geestelijke strijd te beginnen, erin te volharden en hem tot een goed einde te brengen. Door afstand te nemen van de wereld en van wereldse begeerten. Wanneer God dan later in zijn voorzienigheid van jullie vraagt om in je eigen levensonderhoud te voorzien en dat van je gezin, dan kun je blijven leven door het geloof. En eerst het koninkrijk God en zijn gerechtigheid zoeken, zonder eraan te twijfelen dat alle andere dingen je erbij gegeven zullen worden. En wat zal ik nog meer zeggen? De vaders in het geloof, die al zoveel langer dan ik in Christus zijn, die kennen het kwaad dat schuilt in wereldgelijkvormigheid. En ze zijn zich bewust van hun neiging tot trots in het geestelijke leven. Zij hebben het niet nodig vandaag dat ik tot hen spreek. En ik richt me daarom nogmaals tot onze jonge mensen. En ik voel een last voor jullie, ook voor mezelf. Sla acht op de woorden van de apostel. Van de apostel Johannes, zoals hij dat zegt, zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En ook Petrus moedigt ons aan en schrijft: daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. En even verderop zegt hij: wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. En Paulus, die verwoordt het zo: zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En aan de Romeinen schrijft hij: wees niet hooggevoelende, maar vrees. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde. Maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerheid der hoop, tot het einde toe. Opdat je niet traag wordt, maar navolgers zijt van hen die door het geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven zullen, dat zegt Hebreeën. Het is waar, we moeten veel moeilijkheden onder ogen zien. En er zijn veel machtige vijanden die overwonnen moeten worden, voordat we het beloofde land in bezit kunnen nemen. En de strijd tegen de Satan, die ook op slinkse wijze probeert te verleiden, die gaat altijd door. We moeten voortdurend constant weerstand bieden aan de wereld die lokt en trekt. En dan is er ook nog ons arglistige hart dat bewaakt moet worden. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Maar wat zouden wij dan vrezen? Hij die met ons is, is vele malen sterker dan al degenen die tegen ons zijn. Hebben we zijn almacht niet reeds ervaren, toen hij ons eerder al in staat stelde moeilijkheden te overwinnen? Die leken ons onoverkomelijk, net als de worstelingen die we nu hebben. En zo hij, die ons van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, zo zegt Samuel 1, ons niet kunnen behoeden tegen het kwaad van welke Goliath dan ook. Zo dan, mijn geliefde broeders, mijn geliefde zusters, wees standvastig, onbeweeglijk. Schaam je het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot de zaligheid. Heb geen mensenvrees, wees niet bang voor de minachting, sterke afkeuring die op je pad zullen komen, als je je plicht vervult. Eén van jullie zal duizenden vijanden kunnen verjagen. En twee van jullie zullen er 10.000 op de vlucht doen slaan. Dat zegt niet ik, dat zegt Gods woord, Deuteronomium 32, vers 30. Wees dan door genade tevreden met het lijden dat we hier voor een korte tijd moeten doorstaan. En dan zul je op grond van de gezegende belofte eenmaal verhoogd worden. Om met de Zoon des Mensen te zitten op zijn troon. Wanneer hij zal terugkomen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn heilige engelen. Om het oordeel uit te spreken. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Ik bid dat de Almachtige God en ieder van ons zijn genade in zo'n rijke mate schenkt. Dat we niet zullen zijn als degene die zich onttrekken en verloren gaan. Maar horen bij degene die tot het einde toe geloven en volharden. Tot behoud van onze ziel. Door onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere trouwe God, we danken u hartelijk voor de woorden die u geïnspireerd door de Heilige Geest. Door de wijze koning Salomo heeft doen opschrijven in het Bijbelboek Prediker. Een oproep aan onze jonge mensen in het bijzonder vanmorgen. Om nu, vandaag, een dag later, geen uur later, maar vandaag nu u de Heere God te zoeken, te dienen. En hun leven aan u de Heere te geven. En dan hebben we het ook gehoord dat dat allemaal uit u is. U wilt het er zelf inleggen. Het is uw genade. Het is uw zegen. Als u het geloof aan onze jonge mensen schenkt. Maar u wilt er ook om gebeden worden. En daarom mogen we dat ook vanmorgen vrijmoedig doen. Of u wilt neerdalen in de harten van onze jongens en meisjes, van de kinderen, van de jonge mensen, degenen die al wat ouder zijn, zodat ze hun hele leven naar u en uw gebod en uw geboden mogen richten, opdat ze u mogen liefhebben. En u, de Heer Jezus, als hun zaligmaker mogen kennen. En mogen weten dat ze mogen schuilen achter dat alles reinigende bloed van uw Zoon. Heere, wilt u ook aan de ouderen gedenken, die hun jeugd u niet hebben gezocht? Wat kan dat verdrietig zijn? Wat kan er wel zijn wat in herinnering roept? Maar dan bent u een genadig God, want u kunt ook bij het naderen van de dood een volkomen uitkomst geven. Heere, wilt u dan niemand uit de gemeente, ook degene die vandaag met ons mogen meeluisteren vanuit de gemeente, misschien ook anderen, wilt u niemand vergeten. Maar wilt u uw liefde aan in ieder van ons bewijzen en schenken. We zeggen uw naam dank dat we in alle rust in de kerk mochten zijn, dat uw woord mocht worden gelezen. Wilt u uw zegen geven over deze dag en hoort u ons in de vergeving van al onze zonden alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanmorgen nemen we ook afscheid van broeder van Koeveringen. Of eigenlijk moet ik zeggen, broeder van Koeveringen, familie van Koeveringen. Want ook Hannelore zie ik in de kerk zitten met Beverly. En Rosa is ongetwijfeld ook in de kerk. Tom, geliefde broeder, 21 januari 2024 werd je bevestigd als diaken. Met de woorden uit Filippenzen 4. De tekst. Je kent hem volgens mij uit je hoofd. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Vanuit Goes en Krabbedijken kwamen Hannelore en jij in 2021 naar onze gemeente, net naar jullie huwelijk in Goes. Eerst naar Scheveningen, dicht bij de zee. Dat zal het Zeeuwse bloed wel zijn geweest, denk ik. En daarna gingen jullie in Laak wonen. Een echte volksbuurt waar jullie ook het stadsleven hebben leren kennen. En de Heere gaf jullie de kinderzegen. Eerst Beverly en daarna Rosa. Ook zegen op zijn woord. En sinds 2024 ook nog een ambtelijke zegen. Je werd geroepen als diaken in Gods Koninkrijk. Helaas was het dienen van jou, Tom, maar kort in onze gemeente. Dat zeggen we in alle eerlijkheid, dat had best iets langer gemogen wat ons betreft. Maar toch hopen we van harte dat het dienen in zijn koninkrijk de afgelopen anderhalf jaar je de vreugde heeft doen ervaren die er is als je dicht bij de meester bent. Wij dienen met tekort en wij dienen met schuld. Dat geldt ons allemaal, broeders. Maar Gods geest heeft het doen opschrijven in Filippenzen 4. Dat al onze nooddruft. En wat is nooddruft, jongens en meisjes? Dat is een gebrek of iets wat je dringend nodig hebt. Dat al onze nooddruft in heerlijkheid vervuld zal worden door Christus Jezus. Niet door een mens, maar door God zelf. En hij vult dan aan, of beter gezegd, hij volmaakt wat vanuit ons onvolmaakt is. Ook in het ambtelijke dienen. Dan voorziet hij in alles wat nodig is, niet karig, maar mild en overvloedig naar zijn rijkdom. Die bediening wensen we jou toe en ook Hannelore. Als gezin, als jullie gaan vertrekken naar de grote gemeente van Goes. En zoals ook bij het afscheid op onze kerkraadsvergadering genoemd, noem ik het hier toch ook maar van de kansel. Van harte hopen we dat de Heere jou of jullie als gezin nogmaals wil inschakelen in zijn koninkrijk. Er zijn zoveel werkers nodig op zoveel plaatsen, ook in Zeeland. Zijn dienst is een liefdedienst. En zijn dienst, dat doe je nooit alleen. Want hij zendt zijn hulp. De geest die alle gaven meebrengt die je nodig hebt. En zijn dienst, dan ben je altijd dicht bij de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Bid daarom maar of je weer mag worden ingeschakeld. Want zoveel zijn nodig in de verscheidene ambten. We danken je ook hartelijk, Tom, voor je inzet in de gemeente, je ambtelijk dienen. De bezoeken die je mocht brengen, je inbreng tijdens de kerkraadsvergaderingen. Je humor, je hartelijke verbondenheid die we mochten ervaren als kerkraad. En ook Hannelore willen we bedanken voor de vele avonden die je, Tom, aan de gemeente hebt afgestaan. Soms tot in de laatste uurtjes. We gaan jullie missen. We gaan ook de kleine Beverly missen die zo graag naar de kerk gaat. En we hopen dat dat voor haar en ook voor Rosa zo mag blijven tot in lengte van jaren. En als jullie door de jaren heen Den Haag wat gaan vergeten, dat kan eigenlijk niet, maar toch. Bewaar dan het evangelie wat jullie hier gehoord hebben, bewaar dat in je hart. En bid ook voor ons als kleiner wordende gemeente. Tot slot wensen we jullie de zegenbeden toe uit Filippenzen 4, vers 23, waar we lezen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jou, Tom, met jou, Hannelore, met Beverly en ook met Rosa. Amen. En die zegen gaan we ze ook toezingen. En dat doen we uit Psalm 128, vers 1. En daar leest u, daar staat u en daar staat gij. En dan vult u in gedachten, nu uw hart maar in de familie van Koeveringen. U mag men zalig heten, die een zere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Gij zult u nodig vinden door de arbeid van uw hand. Wat ge ook mocht ondervinden, komt naar uw wens tot stand. En we doen dat zo mogelijk staande.
Thank you.
avondzang kunnen de diakenen naar de uitgang willen lopen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.